Welkom bij Geluksvol, de podcast. Mijn naam is André.
Ik ben Chantal.
En we hebben het over verandering.
Van rups naar vlinder.
Ja, waarom hebben we een aversie tegen verandering? En is dat eigenlijk om de reden waarvan we denken dat het is?
Ik denk het niet. Maar daar gaan we achter komen. Want wat hebben we nodig voor verandering en wat draagt bij aan verandering?
Nou, veel plezier. Ik hou niet van verandering.
Ik hou wel van verandering.
Oké, dit is misschien een beetje stellig erin gegooid, maar ja, je hoort het wel heel vaak. En ik herken het ook soms in mijn leven dat ik soms denk, ach, moet het nou?
Ja, en je hoort natuurlijk ook heel veel van dat mensen niet van verandering houden. Terwijl de vraag is of dat waar is.
Ja, misschien schuilt er iets anders achter deze weerstand tot verandering dan daadwerkelijk hetgene wat gaat veranderen.
Misschien?
Nou, dat wordt in ieder geval wel gesuggereerd.
Ik denk dat er sowieso iets anders achter zit.
En wat dan?
Nou, want als we niet van verandering hielden, en we bedoel ik gewoon de mensen in zijn algemeenheid, dan zouden we ook niet verhuizen, dan zouden we niet van baan wisselen, dan zouden we niet scheiden van onze partner, weet ik veel.
Ik denk dat we nog duizenden jaren achter zouden lopen.
Ja, want we veranderen constant. En ze zeggen natuurlijk wel eens voor bedrijven ook, stilstand is achteruitgang.
Ja.
Je moet door.
Ja, maar wat is het dan als we zo'n aversie hebben tegen veranderingen, of tenminste dat het toch blijkbaar ergens in iedereen schuilt. Hoe krijgen we het dan toch voor elkaar om toch te veranderen? Maar waarom doen we dat wel dan?
Nou, we doen het omdat we weten, als je van het ene huis naar het andere huis gaat, dan weet je of ik ga naar een groter huis, of ik ga dichter bij mijn werk wonen, of in ieder geval weet je dat er heel veel dingen de juiste kant op, de betere kant op gaan veranderen. En waar je bang voor bent bij verandering is verliesaversie, dus dat het na de verandering slechter is dan voor de verandering.
En dat is hetgene wat denk ik zo moeilijk is te beschrijven of te verhelderen. Je weet voordat je een keuze maakt, voordat je actie onderneemt, weet je simpelweg niet gegarandeerd wat het gevolg daarvan zal zijn.
Nee.
Terwijl hetgene wat je altijd doet tot nu toe, of wat je altijd deed tot nu toe, dat is bekend in zoverre dat
ja,
bekend kan zijn.
Ja, maar dus eigenlijk is niet de verandering het probleem, maar het eventuele verlies wel. Dat ja, is waarom we niet willen veranderen.
Ja, en dat is eigenlijk nu wederom een thema wat vaker in meerdere afleveringen teruggekomen is. Aversie tegen verlies, aversie tegen verandering, is ook evolutionair ergens wel logisch en te verklaren. En ook wel in ons geprogrammeerd, want we hebben, ik haal dit voorbeeld denk ik al nu een paar keer aan, we hebben tot vandaag, tot nu, overleefd door hetgene wat we hebben gedaan.
Ja.
Te blijven doen. En nieuwe kansen, dus oftewel van het pad afstruinen wat we kennen en wat we nu bewandelen, geeft gewoon risico's. Je zou evolutionair gezien, ja, als je een ander pad neemt of in het bos even links gaat in plaats van naar rechts, kom je opeens bij een god met een beer uit in plaats van bij de bosjes met de beren. Dus dat met de besjes. En dat berenbesjes. Dat ja, dat het kan gewoon hele zwaarwegende gevolgen hebben. En wij zijn er nog steeds zo geprogrammeerd dat we gewoon risico-avers zijn. Omdat hetgene wat we kennen in die zin en op zijn minst een illusie van veiligheid geeft.
Ja, en wat ook wel blijft spelen is dat we die verliesaversie is ook bijvoorbeeld in dat we, als je 100 euro verliest, dan is dat 2 tot 3 keer erger dan wanneer je qua gevoel, dan wat het positief gevoel is van 100 euro winnen.
Dus, oh, dat het dus zwaarder opweegt. Dus stel, is het dan een emotionele staat? Of wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is gewoon de impact voor jou.
Wat het
zijn
voor je doet. Ja. Oh, oké. Ja. Ja.
Tenminste, dat is al dus Ben Tichelaar.
Ja.
Ik ben ook fan van Ben zijn podcast en zijn nieuwsbrieven en zo. Hmm. Maar die had een keer dat voorbeeld erin.
Ja. Dus eigenlijk moeten we in het kader van verandering, of als wij weerstand voelen bij onszelf of bij als je nou in een bedrijf werkt en daar komen veranderingen aan en er heerst weerstand, is het misschien beter om niet te focussen op hetgene wat gaat veranderen, maar juist te focussen op hetgene wat mis zal gaan of wat je misloopt als je niet verandert. Dus het verlies heel zichtbaar maken.
Ja, eigenlijk zeggen ze dat je een verliesanalyse moet maken. Dus dat je gewoon opschrijft per persoon, want voor de een kan het ook iets anders zijn dan voor de ander wat het verlies is. En dat je ook kijkt van wat is het verlies als we het zo blijven doen als dat we het nu doen.
Hmm.
En als je dat goed onder elkaar hebt, en dit is natuurlijk voor iedereen die in de praktijk ook wat wil veranderen of op zijn werkplek of waar dan ook, dat het goed is om erover na te denken, oké, wacht even, wat kan dit voor verlies opleveren voor mij, voor mijn collega's, voor iedereen? En ook wat is het als we het gewoon blijven doen, wat we blijven doen? En wat je dan vaak ziet, is dat het verlies weegt altijd zwaarder. Dus vasthouden aan de status quo wordt daardoor minder aantrekkelijk.
Ja, ja.
Dus dan krijg je wel de noodzaak om te veranderen.
Ja, en aantrekkelijk, dat geeft inderdaad een stukje motivatie. Dus eigenlijk nu samenvattend heb je in zo'n situatie, dus waar iedereens verliezen worden bijgenomen, dus iedereen wordt betrokken bij dit proces. Dat is ook iets wat in de literatuur beschreven staat. In bedrijven waar je resistentie hebt tegen verandering, is dat significant afneemt als iedereen, als alle lagen, de noodzaak van de verandering inzien en daarbij betrokken zijn. Ja. Als het management van bovenaf naar beneden zegt van dit is gewoon wat er gaat veranderen, punt. En jullie hebben het maar uit te voeren, dan krijg je weerstand. Maar als de mensen dus zelf betrokken zijn, dan is die weerstand een stuk minder. En sterker nog, wat heb je daar ook nog bij? Je hebt partnerschap, want je bent met z'n allen de neus dezelfde kant op aan doen. Je kunt op z'n allen bouwen. Je hebt juist weer een stukje groepsbinding tijdens zo'n proces. En dat is ook iets wat eenmaal heel erg positief wordt ontvangen door ons als mens, omdat we nou eenmaal heel erg goed gaan in groepen.
Ja, en dan heb je ook steun van je groep. En dat is ook nog wel een leuke bij dat er drie factoren zijn die het gedrag sturen. En dat is het triademodel van Poise. Poise. In ieder geval heet de beste man Theo van zijn voornaam.
Theo Poise.
En Theo zegt dat je een model hebt en dat is een hulpmiddel voor het verklaren, voorspellen en beïnvloeden van gedrag. En in die drie zaken zijn motivatie, capaciteit en gelegenheid. En motivatie is dan de mate waarin je een doel wenst te bereiken of interesse hebt voor een bepaald nieuw gedrag. Capaciteit is de mate waarin de persoon zelf over eigenschappen, vaardigheden of instrumenten beschikt. Dat is natuurlijk ook een belangrijke. Kan iedereen die de gedragsverandering aan? Ik denk dan altijd gelijk in de praktijk aan een nieuw systeem. Mm-hmm. Een nieuwe CRM?
Nee. Ja, CRM-systeem.
Ja, CRM-systeem. Dat vaak voor oudere mensen wat lastig gevonden worden. Want die denken, oh mijn hemel, dan moet ik weer al die dingen leren. Mm-hmm. Dus dat is een stukje natuurlijk capaciteit van hoe gaat dat en hoe kunnen we dat oplossen. En dan drie is gelegenheid. Dus de mate waarin de buiten de persoon gelegen omstandigheden bevorderd of remmend inwerken op een bepaald gedrag.
Ja.
En gelegenheid wordt ook wel de omgeving genoemd. Want uiteindelijk is dat ook een stukje van als er... Stel, je bent aan het afvallen en je hebt chips in huis gehaald en er is chips. Dan is de kans dat je chips gaat eten groot. Maar als je de chips niet hebt in de omgeving, dan eet je geen chips. Want dan kun je geen chips eten.
Ja, en dat is een heel mooi voorbeeld om meteen op door te gaan. Is wie heeft de chips in huis gehaald? Dat ben jij.
Ja.
En in al deze dingen, dus motivatie, capaciteit en omstandigheden, een omgeving of gelegenheid, hebben wij dus heel erg veel invloed. Meer dan we denken. Dat is denk ik meteen een mooi om in ieder geval mee te nemen uit deze aflevering, is dat om de omgeving of de gelegenheid, ik heb het idee dat daar vaak wordt, dat het vaak een passief iets is. Dus, dit is mijn leven of dit zijn de omstandigheden, dus het kan niet. Of dus als dat zou veranderen, dan zou ik het wel kunnen. Maar als je zelf daar eigenaarschap over neemt en zelf verandering inbrengt in je omgeving en in je gelegenheid, dat dan opeens verandering of ander gedrag veel makkelijker wordt.
Ja.
En ja, dat vind ik wel mooi om altijd voor te houden dat zeker ook het stukje kennis of het stukje capaciteit dus. Ja, als je iets niet kunt, je kunt dan zeggen, ik kan het niet, punt. En een fixed mindset aanhouden. Of je kunt zeggen, ik kan het niet, maar het is wel en ik zie het verlies wat we hierdoor lijden als we het niet doen. Dus misschien is het goed om tijd te investeren om het wel te leren.
Ja, ja en uiteindelijk is dat ook dat... Dat sturen op gedrag, daarvan is motivatie bijna altijd de moeilijkste, want dat kun je wel hebben en niet tegelijkertijd.
Ja.
En dan is het dus van, hoe kan ik nou zorgen dat ik mijn motivatie meekrijg? En motivatie is dan natuurlijk ook geen chips kopen, om maar wat te noemen.
Ja, dus wel niet tegelijkertijd, dat kan dus zijn. Ik weet dat ik eigenlijk mijn smartphone niet zou moeten of mijn social media niet zou moeten openen, maar ik doe het toch. Of ja, ik weet dat ik zou moeten sporten, maar ik heb geen zin. Nee. Dus dat is het stukje motivatie. En er wordt ook echt in ik denk elk boek wat gaat over verandering, over gedrag en dergelijke zaken, wordt ook gezegd, alles is makkelijk als je gemotiveerd bent. De grootste winsten en stappen zet je als je het toch doet, wanneer je niet gemotiveerd bent.
Ja.
En hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is inderdaad door je verlies heel erg zichtbaar te maken. En heel erg dat gedrag wat je wilt veranderen, of hetgene wat je wilt veranderen, heel erg te koppelen aan hetgene wat je tot nu toe doet. En daar een nieuwe actie aan vast te hangen. In plaats van dat je zegt, oh, ik zou dit nu eigenlijk moeten doen. En ondertussen ben je eigenlijk alweer verzand in je automatisme en hoe het daarvoor ging.
Ja, en dat is ook wel een mooie aanvulling. Want inderdaad, die beloning is ook heel belangrijk bij het veranderen van zaken. Dus herhaling alleen is niet goed genoeg. Je moet ook een beloning hebben. Maar op het moment dat je iets hebt voorgenomen en het dan ook daadwerkelijk doet, dat prikkelt al je beloningssysteem. Dus helemaal als je weinig gemotiveerd bent, iedereen kent het wel dat je op de bank zit en denkt, oh, ik zou eigenlijk dat doen, maar ga ik dat echt doen? Dan moet je eventjes die 5-4-3-2-1-0 opstaan en gaan. En dan heb je
Robbins,
extra,
rule,
ja, maar dan heb je wel extra beloning ook voor jezelf, dat je het wel gedaan hebt.
Ja, ja. En hoe ga je dan om in bepaalde setting, dat je dan denkt, ja, nu moeten wij gaan veranderen, of ik zou wel iets willen veranderen, maar mijn collega's of maar mijn partner, maar mijn omgeving wil niet veranderen. Wat ik denk dat iets is wat best wel vaak voorkomt. Wat zou je daartegen zeggen?
Nou, ik zou eerst zeggen, probeer het eens. Weet je, give it a try. Als jij heel enthousiast bent en je hebt ook nagedacht over wat de voordelen zijn van die verandering, ook voor je collega's, maar dus ook wat de verliesrekening is voor jou en voor je collega's, dat je echt kan kijken van, hey, wordt het hier nou beter van? Mm-hmm. En daarin partners vinden is ook altijd wel een goeie. Dus als je even kijkt in de toevallig is een van mijn coaches nu bezig met het verkrijgen van een kattenspreekkamer. Die zijn de praktijk aan wordt veranderd en die wil een kattenspreekkamer. Dus die is nu ook met dit proces bezig en die is dus haar collega
van de verandering. Ja.
Van de verandering, ja. En die is met een collega ook erbij betrokken die ook graag een kattenspreekkamer wil. En die hebben ook al nagedacht over hoe die kattenspreekkamer er dan uit wil zien. Dus uiteindelijk hoeven de mensen alleen maar ja te zeggen. En dan kunnen ze dat gaan doen. En die zijn ook allemaal informatie aan het verzamelen van mensen die ook een kattenspreekkamer hebben, wat daar het voordeel van is. En die zijn ook aan het bedenken, wat zijn de nadelen? Namelijk dat je een spreekkamer hebt die je alleen maar voor katten kunt gebruiken. En wat doe je dan als er geen katten zijn? Zeg maar, dus daar is eigenlijk alles meenemen.
Ja, ja. Nou, ik denk dat wel zeker mooi is. Want wat ook heel vaak wordt gezegd, en ik weet niet waarop dat gebaseerd is, maar het is in ieder geval zo'n richtlijn die vaak wordt aangehaald, is dat jij het gemiddelde wordt van de 5 mensen die je om je heen hebt. En dat kan in elke setting of waar het ook over gaat, zijn dat waarschijnlijk andere 5 mensen. Natuurlijk privé of op werkgebied. Maar wij zijn nou eenmaal dieren die in een kudde leven eigenlijk, in een samenleving. En als je heel erg uit de toon valt, dan dreig je dus eruit te vallen. Dus wij gaan onbewust, hebben wij een bias om mee te gaan met de menigte. Dus de 5 mensen waar we het vaakst mee optrekken. En dat kan nogmaals privé heel anders zijn dan op werk. Of afhankelijk van het thema waar het over gaat. Maar juist als je naar partners zoekt en mensen die gelijkgestemd zijn, en ook mensen die dus in dit geval een growth mindset willen hanteren, ja, omdat ze weten dat de verandering dat het op zal gaan, en die dus niet risico-averse zijn, dan zul je ook zelf steeds vaker datzelfde gedrag gaan tonen. En dat versterkt elkaar. Terwijl en ik denk dat dat voor veel mensen misschien herkenbaar is, als je bijvoorbeeld de eerste bent in de familie die gaat studeren, of juist de enige in de familie bent die niet wil gaan studeren, terwijl de rest hoog opgeleid is. Of je bent de enige die diergeneeskunde of iets in de diergeneeskunde is gaan doen, en de rest komt uit de rechte achtergrond. Dan kan dat best wel veel weerstand oproepen, waardoor je misschien weerstand hebt bij jezelf om iets anders te gaan doen dan de menigte. Terwijl als je dan op je studie bent of in een omgeving bent waar alle mensen dezelfde mindset hanteren en met hetzelfde bezig zijn, dan zul je juist versterkt voelen in die verandering. En wat betreft verandering dus, als je in een groep bent die minder risicoavers is, dan word je dat vanzelf ook.
Ja, ik ben wel benieuwd of dit bewezen is met die 5. Maar het is in ieder geval is het zo, want dat is ook een stukje uiteindelijk cultuur, hè?
Ja, zeker. Ja, wat de literatuur wel laat zien, is dat er een correlatie is tussen emotionele intelligentie en de openheid tot verandering. Ja, ik durf niet helemaal te stellen wat de definitie nu, of wat hun definitie van emotionele intelligentie is. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij heel erg bewust bent van de rol die emoties kunnen spelen in jouw leven, of als iets verandert, dat je een emotionele reactie krijgt van ik wil niet veranderen. Dat als je daar heel erg bewust van bent en dat weet te herkennen bij jezelf, dat je eerder of sneller weer tot een rationeel besluit kunt komen en dus weer zo'n verliesanalyse kunt gaan doen. Terwijl als je emoties heel erg hoogtij vieren en je weet eigenlijk niet zo goed te plaatsen, dan zul je altijd het gevoel hebben van ik moet dit niet gaan doen, ik wil dit niet gaan doen.
Nee.
Dat is dus bijvoorbeeld wel beschreven. Ook als dus het verlies niet helder is. Dus dat is ook inderdaad wel beschreven. En een andere interessante, en dat is wel een leuke, want dat gaat eigenlijk meteen over in onze boekentip, misschien dat we deze dus naar voren gaan trekken, is dat een narratieve aanpak in de discussie om een stukje verandering goed werkt. Nou, wat betekent dat concreet? Is als je een verandering voorstelt of als een verandering besproken wordt en het wordt dus in een verhaal gestopt, met personages, met omstandigheden, met letterlijk een verhaal, dat mensen dan eerder geneigd zijn om er iets van op te steken, om er open voor te zijn. En dat de boekentip die wij hiervoor hebben uitgekozen is Wie heeft mijn kaas gepikt? Dus helemaal in jouw lijn zullen we fantastisch vinden. Een heel, heel erg kort boek. Dat kun je echt in 2 uur uitlezen. En dat gaat dus over muizen en mensen in een labyrint met kaas.
Kleine mensen.
Kleine mensjes. Ter mate van een even groot als een
muis.
Als een muis.
Ja.
En over kaas in die labyrint. En dan raakt opeens de kaas op. En dan voelen zij dus weerstand om hun honk te gaan verlaten waar al de kaas altijd lag. Terwijl de muisjes niet nadenken en die gaan gewoon op zoek naar nieuwe kaas. Ja. En het is echt een heel erg beginnersboek over omgaan met verandering. Het is eigenlijk, je zult ook...
Je zegt eerst, dit is een speciaal boek voor jou. En dan zeg je, het is een beginnersboek. Dus je hebt nu iedereen, al onze luisteraars uitgemaakt voor beginners.
Nee, jij Chantal vindt korte boeken heel belangrijk. Of heel leuk als ze kort zijn. Dat bedoel ik daar meer mee.
Maar ik.
Ja, dus precies. Ja, jij. Het boek heeft eigenlijk een aaneenrijing van een soort van tegeltjeswijsheden ingepakt in een verhaal.
Ja.
En die tegeltjeswijsheden zijn ook in dat boek meteen met een volle pagina. Met kaas in plaats van een tegel. Het zijn ook echt tegelwijsheden. Bijvoorbeeld eentje, wat zou je doen als je niet bang was? Of
hoe sneller je afstand neemt van de oude kaas, des te sneller vind je nieuwe.
Ja.
Ja, die vond ik heel leuk.
Ja, die is echt heel erg leuk. En dat is nogmaals dus om even gewoon in een anekdote of een verhaal je mee te nemen in wat er eigenlijk allemaal in je hoofd gebeurt bij, in dit geval, een gedwongen verandering. Iets wat je eigenlijk niet wilt. En als je dat toepast in elke situatie, dan word je daar ook wendbaarder in. Dus Wie heeft mijn kaas gepikt? Van Spencer Johnson. Ja, Spencer Johnson.
En er staat nog bij, omgaan met veranderingen, zakelijk en privé.
Ja.
Dus voor alle soorten veranderingen.
Voor alle soorten.
Nee, en wat het boekje natuurlijk doet, is zorgen dat je het visualiseert. En dat is ook om je eigen motivatie mee te krijgen, gewoon een hele belangrijke. Dus dat je kan voorstellen van, oké, hier gaan we naartoe.
Je kunt zien eigenlijk bijna. Je ziet het gewoon voor je.
Ja, en dat is natuurlijk ook, als je het dan hebt over die kattenspreekkamer, daarin kun je je collega best wel meenemen van, goh, we gaan een kattenspreekkamer maken. En dan komt de tafel staat daar en we hebben een soort trappetje aan de muur. En dan kunnen we zien of de katten, hoe ze lopen en of ze artrose hebben en weet ik, zeg maar.
Ja, hoe meer je het voor je ziet, en dat hebben we ook bij de aflevering over doelen stellen ook besproken.
Ja,
hoe meer je het daadwerkelijk visualiseert, hoe groter de kans dat het waar wordt. En dat is helemaal niet, dat klinkt bijna een beetje spiritueel. Maar heel concreet betekent dat als je ergens naartoe wilt gaan en verandering teweeg wilt brengen en je weet niet hoe het eruit ziet, probeer maar eens een huis te ontwerpen of jouw droomhuis te kiezen als je niet weet wat je eigenlijk wilt.
Ja.
En als je dat wel voor jezelf visualiseert, zul je veel eerder signalen oppikken van, hey, dat heeft dit huis tikt deze dingen af en dit huis heeft weer dat. En ja, dus visualiseren is een heel grote factor. En zeker dat visualiseren van hetgene wat de negatieve dingen, als je niet verandert, dat lijkt dus allebei heel goed te helpen.
Ja, en daarnaast ook dat je helemaal voor de gedragsveranderingen, dat je, of tenminste ook de dingen die je jezelf wil aandoen, of wil veranderen bij jezelf, niet jezelf wil aandoen, maar die dat als je dus bedenkt van oké, ik wil gaan leren opereren en dan hoe ziet dat eruit? En dan sta ik achter die tafel en dan weet ik precies wat ik moet doen. Zeg maar, al dat soort dingen helpt ook echt mee.
Ja, en al hoeft het niet helemaal te kloppen. Dat is ook het mooie, dat als je je een beetje mentaal voorbereidt en het voor je ziet, en het ziet er aan het eind van de dag toch anders uit. Dat is alsnog beter dan je helemaal niks voorstellen. Ja. En dan opeens daar in de diepte gegooid te worden. Nou moet je natuurlijk niet, je moet niet heel veel waarde eraan hechten dat het er precies zo uit moet zien hoe jij het je voorstelt. Dus dat stukje flexibiliteit moet je wel bewaren. Maar het helpt dus wel.
Ja, ja. En dan dacht ik nog, we moeten de ladder, wil ik toch nog, ook nog even benoemen. De ladder is van Ben Tegelaar, die heeft ook een boek geschreven, De Ladder. Maar het is ook een theorie die hij heel vaak aanhaalt. En dan zegt hij eigenlijk, je hebt een ladder, als je verandert, heb je een ladder met 3 treden. Dat is best behapbaar dus. En de bovenste tree is het doel dat je nastreeft. En dus eigenlijk de uitkomst, het resultaat of de ontwikkeling die je wil doormaken. Dan de middelste tree is het gedrag wat je daarvoor moet doen. En dat moet concreet en helder zijn. Maar dat is ook in je team natuurlijk als je dingen wil veranderen. En de onderste tree is support. Dus de ondersteuning die nodig is. De technieken die het gedrag op gang kunnen helpen en houden. En ik vind dit wel, het is gewoon super beeldend. En het heeft natuurlijk ook met doelen stellen te maken en alles. Maar het is een
een mooie tool om erachter te komen van hoe zorg ik ervoor dat ik bij dat einddoel kom.
Ja. Nou, en ook dat die onderste trede dus support is. Want ik denk dat we heel vaak zelf wel bedenken van ik wil iets. Maar dat je support nodig hebt. Dus ook als je wil stoppen met roken, dan gaat het niet alleen doen. Maar zorg dat je support erbij hebt.
En zorg ook ervoor dat je niet de gang naar, ja, oké, dit klinkt misschien een beetje raar, maar dat je dan minder vaak naar de kroeg gaat, wou ik zeggen. Het is heel erg ook plaatsgebonden. Dus gedrag is heel erg plaatsgebonden. Je gaat automatisch gedrag ga je vertonen als je telkens weer bij dezelfde plek komt. Een plek gaat op een gegeven moment bepaald gedrag naar voren roepen.
Ja.
Of je koppelt dat aan een bepaalde plek.
Dus je mag nog wel naar de kroeg, maar een andere kroeg.
Of misschien dat weet. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, weet dat als jij bijvoorbeeld gestopt bent met roken en je gaat weer naar die ene kroeg, is de kans gewoon heel groot dat je gaat roken. En ik denk dat heel veel mensen van ons dat wel kennen, die ene vriend die al 3 jaar geleden is gestopt. En als je naar die kroeg gaat of als er eens een paar drankjes erin vloeien, dan ga je toch een sigaretje opsteken of zoiets. Dat is gewoon zo, ja.
Ja. Nou, en wat daarbij ook wel een goede connectie is met hoe lang duurt een gedragsverandering eigenlijk. En er zijn best wel veel mythes over. En de meeste mythes zeggen 21 dagen of 30 dagen. Dus oftewel 3 weken of een maand. en ook dat als je het overslaat, dat je dan opnieuw moet beginnen met tellen.
Hmm.
Dat schijnt niet waar te zijn.
Gelukkig,
ja. Want er is een onderzoek van Philippa Lally en collega's. En zij hebben in 2009 op 96 studenten dagelijks gedrag proberen te veranderen. En dat dagelijks gedrag was eten, drinken of beweging. En daaruit kwam dat de mediaan waarop het gedrag veranderde, de mediaan daarvan was 66. Maar dat betekent dus dat de helft er korter over gedaan heeft om het gedrag te veranderen en de helft langer.
2 maanden was de mediaan, ja.
Ja.
Oké. Okay. Mm-hmm.
En ze hebben dit onderzoek 12 weken gedaan. Dus 12 weken lang gingen die mensen, of die studenten, hun gedrag veranderen. En de eerste kon al na 18 dagen, had hij het gedrag zo gemaakt dat het hem eigen was geworden. Maar ze hadden ook berekend dat als ze na die 12 weken, want daarna hebben ze niet meer gevolgd, maar dat ze gingen, hebben ze een calculatie gedaan, dat de langste er 254 dagen over zou doen.
3/4 jaar eigenlijk. Nog langer?
Nee, bijna. Nee.
Ja.
Oh ja, 3/4 jaar. Ja, precies.
2/3.
Dus is echt afhankelijk van wat je wil veranderen, wie je bent, welke omstandigheden er zijn. En wat wel een gunstige was, wat uit dat onderzoek kwam, is als je het één dag overslaat, is dat niet per se verkeerd.
Mm-hmm. Ja. Kijk,
wel als je het natuurlijk een week niet doet, maar als je het gewoon één keertje niet doet, want heel veel mensen zeggen dan, ja, ik heb het nou één keer niet gedaan, ja, dan wordt het nooit meer wat.
Ja, laat maar zitten.
Dat is dus niet waar.
Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een verhaal wat je dan vertelt. Daar kom je er makkelijk mee weg eigenlijk.
Ja,
dat is inderdaad wel mooi. En volgens mij wordt dit onderzoek ook aangehaald. En ook hetgene dat je, dat je als één dag mist, zorgt ervoor dat je de dag daarna het meteen wel weer doet. Dat wordt ook aangehaald in het boek wat wij eerder als boekentip hebben geopperd, namelijk Atomic Habits.
Ja.
Hoe maak je eigenlijk, hoe leer je zelf nieuw gedrag aan en hoe leer je zelf gedrag ook af? En hoe maak je dus, zoals aantrekkelijkheid. Dus wat zorgt voor aantrekkelijkheid als je de motivatie niet hebt? Nou, als je heel erg helder hebt wat je erbij te winnen hebt, maar ook wat je erbij te verliezen hebt als je het niet doet. Dus als je een aanvullende boekentip nog erbij wilt hebben, dan is Atomic Habits een mooie. En die gaat echt de diepte induiken van tools die je kunt gebruiken om je gedrag te veranderen.
Ja, zeker. En hij haalt ook hele interessante onderzoeken aan.
Ja, het heroïneonderzoek met de GI's uit Vietnam.
En nu moet je het vertellen ook.
Ja, oké. Ja, in het kort was Amerika met de Vietnamoorlog heel erg bang dat er heel veel heroïneverslaafde soldaten terug zouden komen naar Amerika. En dat,
want ze waren heroïneverslaafd.
Want ze waren, ja. Dus volgens mij was het dat 100.000 Amerikaanse soldaten geschat aan de heroïne zaten. Daar, omdat ze natuurlijk doodverveelden en cannabis kon je ruiken. Dus dan was dat blijkbaar heel erg makkelijk te verkrijgen, heel goedkoop en heel erg effectief. En ze waren dus heel erg bang dat daar een hele epidemie dus terug naar Amerika zou gaan komen met al die soldaten die terugkwamen naar de oorlog. En dat bleek echt een minime aantal soldaten, echt percentueel echt heel erg klein, hadden daadwerkelijk ook last van hun verslaving toen ze terug naar Amerika kwamen. En wat bleek, dat de omgevingsfactoren dusdanig sterk meewogen in dit verhaal, dat de soldaten helemaal geen interesse hadden in het gebruik van heroïne als ze eenmaal weer thuis kwamen. De omgeving was anders, de mensen waren anders, de setting was anders, alles was anders. En bleek deze hele angst is ongegrond.
Ja.
Dus samenvattend, wat hebben we nu allemaal besproken deze aflevering?
Gedragsverandering. Want uiteindelijk is elke verandering moet leiden tot een gedragsverandering.
Ja, een gedrag in de omgeving leidt ook tot een gedragsverandering. Ja.
Ja.
Of je moet eerst je gedrag veranderen, dan kun je eigenlijk pas iets in je omgeving veranderen.
Ja. Okay. En er zijn drie factoren die gedrag sturen: capaciteit, motivatie en omgeving/gelegenheid. En de motivatie is altijd lastig om mee te krijgen. Dat is goed om je te bedenken. En dat al op het moment dat je verandering wil, dat je na moet denken over de verliesanalyse. Ook als je alleen maar voor jezelf een verandering wil doorvoeren.
Ja, wat juist weer de motivatie natuurlijk steunt, je motivatie versterkt.
En wat goed is om helder te hebben van wat is het doel, wat zijn concreet het gedrag dat je moet veranderen en dan wie is mijn support system daarbij.
Ja, dat iedereen ook betrokken is in die situatie.
En dat gedragsverandering, hoe lang het duurt, dat is echt afhankelijk van wat je wilt veranderen, wie je mee moet krijgen, al dat soort zaken.
Ja, en de positieve noot daarbij, als je het één dag even laat vieren, of misschien een paar dagen laat vieren en je pakt het na weer terug, is het niet verloren zaak.
Nee.
Mooi meegenomen.
Zeker.
Ja.
Ik denk dat dat hem is.
Ja, dat is eigenlijk de hoofdlijn, denk ik, van deze aflevering. Ja. En over 2 weken zullen ze het even zonder ons moeten doen.
Ja, want wij hebben een kleine vakantie.
Ja, we gaan even een vakantiestop inlassen. Dat komt gewoon even nu anders uit. En hebben misschien de luisteraars ook met hun vakantie, gaan ze niet meteen een aflevering missen.
Nee. En dan die week, of die keer daarna, dus dat is over 4 weken vanaf nu, dan gaan we het hebben over oordelen in de aflevering Zondebok.
Ja, Zondebok. Oordelen of veroordelen. Ja, waarom doen we het of waar komt dat vandaan en waarom is dat misschien juist goed om los te laten?
En hoe kunnen we ermee stoppen?
Precies.
Nou, dat dus.
Ja, graag tot dan.
Oké, joe.